Jongens, welkom bij een nieuwe episode van Babbelen de Podcast. Ik heb weer even rondgesnuffeld naar een nieuwe goede DJ-producer. En ook grondlegger. Grondlegger, dat mag ik wel zeggen. Grondlegger.
Nee, ik ben geen grondlegger.
En je lijkt Dennis wel, die is ook zo bescheiden. Anyway, ik zit hier met Funkerman, a.k.a. Ardy van Beek. Ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Ardy, a.k.a. Funkerman.
Maakt niet uit.
Nou, mijn eerste vraag. Hoe gaat het?
Het gaat heel goed.
Ja?
Ja, het gaat heel goed. Dus vandaar dat ik dacht van nou, dan kan ik wel een interview doen als het goed gaat.
Heel goed. Nee, zo is het ook. Dat is belangrijk. Maar waarom gaat het goed? Projecten gaan goed? Klussen? Veel klussen?
Alles gaat eigenlijk goed. Alleen vooral creatief gaat het heel goed. En ik ben wat dat betreft heel makkelijk en heel moeilijk. Want als het in de studio lukt, dan ben ik blij. En als het niet lukt, dan ben ik zwaarmoedig.
Lukt het ook wel eens niet?
Het lukt wel eens een paar jaar niet.
Echt waar?
Ja.
Hoe ga je er dan mee om?
Ja, dan ben ik iets minder vrolijk. Dus dan, het heeft zijn weerslag. Ik ben op zich een vrij optimistisch iemand. Alleen, dit is waar ik om geef. En toen ik binnenkwam, zei ik al even dat er nu ondertussen iets bij is gekomen waar ik heel veel om geef. Dat is mijn kind.
Ja.
Maar dat, ja, als het met die twee dingen goed gaat, dan ben ik al wel een heel eind.
En, ja, snap ik.
En in de studio gaat het nu echt super. En ik heb ook einde vorig jaar heel wat wijzigingen aangebracht.
En, in?
Ook technisch gezien in mijn studio. En het lijkt wel alsof daardoor dingen op zijn plek vallen.
Oké. Okay.
Ik heb als een van de weinigen nog echt een hele analoge studio met wat je ook als je denkt aan een studio, dat is wat ik heb.
Met dan was synthesizer aan de zijkant.
Die heb ik al eerdere keer weggedaan, maar met heel veel knoppen en schuiven en lampjes en dat.
Ja.
En ik ben al wel een paar jaar hybride, dus zowel in de box als uit de box, zoals wij dat dan noemen. Dus in de computer en dus al die lampjes en schuifjes en knopjes ook nog steeds. En ik heb eind vorig jaar het besluit genomen van we gaan ermee stoppen met het stuk buiten de computer. Want ja, de software en alles.
Voor de mensen die daar wat minder van begrijpen, wat bedoel je daarmee precies?
Je hebt nu allerlei software die hetzelfde doet. En dat had je 10 jaar geleden ook. Alleen toen was er echt nog wel een verschil. En er is nog steeds een verschil. Alleen het is niet een verschil tussen goed of slecht. Het is gewoon, je kan... Kijk, het stukje buiten met echte knoppen, echt schuiven, is een stukje hands-on, is een stukje snelheid, is een stukje intuïtief daarmee bezig zijn.
Ja.
Dat is nog steeds zo. En dus ik had ook wel wat moeite om het... om het naast me neer te leggen.
Ja, tuurlijk.
Alleen, kijk, als ik nu een belletje krijg van iemand... dat was voor mij al de afgelopen jaren. Daar werd ik steeds vervelender van. Want dan kun je de vocaal iets harder zetten. Ja, maar dan was ik dus opstarten. Dan met een recall sheet noemen we dat. Dus dan ga je gewoon... je hebt zeg maar opgeschreven hoe alle knopjes stonden.
Ja.
Moet je afgaan en kijken of het hetzelfde staat. En dan was het nog voor mij in mijn hoofd van... Hey, het klinkt niet helemaal hetzelfde als toen. Dus in plaats van nu moet de vocaal wat harder. Nou, ik open het project. Ik zet hem iets harder. Ik neem die plaat opnieuw op. Dus een kwartier later dan zijn we gewoon klaar.
Ja.
Was ik er dan soms een hele dag mee bezig om... alles hetzelfde te krijgen en die vocaal dan wat harder te zetten. En dat vond ik vervelend. Maar ik had zoiets van, het is nog steeds de sound en het gevoel wat me daar houdt.
Ja.
En ik heb nu besloten dat het me daar niet meer houdt. En ik had zoiets van, ja, kom op man, je moet ook een beetje mee met de toekomst.
Maar even om een verhaaltje samen te vatten. Je hebt gewoon alle hardware, dus eigenlijk de keyboards, dat soort dingen. Je hebt gewoon alles gedigitaliseerd. In digitale software heb je gepropt.
Ja.
En dat scheelt natuurlijk ook ruimte in je studio, maar dat heel terzijde.
Nog niet, want ik heb wel gewoon de hele werkwijze al aangepast. Dus alles, de kabels liggen los. Alleen, okay. ik had een heel mooi Zweeds bureautje besteld. Niet bij IKEA, maar Zweeds ontwerp. En dat zou nog de laatste week van het jaar, van het vorig jaar geleverd worden. En ik ben nog aan het wachten.
Wat? Ja, zo lang? Was het een heel speciaal design of is het gewoon slechte service?
Nee, nou ja, een combinatie. Maar ze hebben me vorige week gemaild dat het nog 7 weken gaat duren.
Wat dus, zei je, flikker maar op, ik hoef hem niet meer.
Nee, dat heb ik even gedacht. Maar toen dacht ik, laat ik me even volwassen opstellen. En, het gaat echt om de ruimte. Het is gewoon lekker drek. Ik heb gewoon inderdaad veel meer ruimte in mijn studio. Kan ik een keer een plant neerzetten of iets.
Een plant, een DJ met een plant.
Ja, gewoon,
producer met een plant.
Goede vibe in de studio.
Ik heb echt nog nooit iemand gehoord die een plant in zijn studio heeft.
Ik zou zeggen over, ik hoop 7 weken. Maar pin me er niet op vast. Maar dan staat hij er. Ja, en dat vind ik toch leuk, weet je. Dan,
maar geeft een plant jou rust?
Nee, maar het is gewoon, al die spullen gaan weg. En ik heb zoiets van, ik wil wel gewoon proberen een beetje iets van die studio te maken wat me inspireert. En,
ja.
En ik merk nu al, want ik gebruik de spullen dus niet meer. Ik heb gewoon een monstercomputer laten bouwen. En alles al helemaal zo ingericht. En dat werkt echt super. En ik weet niet of dat de reden is dat ik er ook gewoon verder lekker in zit.
Oké.
Maar
ik moest wel lachen, want we hebben natuurlijk wat mailcontact gehad voordat wij daadwerkelijk tot een afspraak kwamen. Zo gaan die dingen.
Ja.
En ik vroeg jou van, joh, kan je een laptopje meenemen? We kunnen een beetje tracks ontleden of sets ontleden, whatever. En toen zei je van, dat heb ik eigenlijk niet, want ik heb gewoon zo'n vaste monster thuis staan.
Ja, ja.
Maar bijvoorbeeld in jouw early days, zeg maar, dat jij echt op reis moest naar Ibiza, weet ik veel waar je naartoe moest.
Ik heb het geprobeerd. Ik had gewoon voor die tijd inderdaad in de studio dan ook een monster staan.
Ja.
Was een minder groot monster dan nu. Dat zal ik zo meteen vertellen hoe dat is gekomen. En dan had ik ook een laptop gekocht die inderdaad krachtig genoeg was om onderweg ook op te produceren. En ik heb dat geprobeerd en het werkt voor mij gewoon niet.
Nee.
Werkt voor mij nog steeds niet. Hetzelfde als dat ik kan wel met mensen samenwerken in de studio en er kan wel iets ontstaan. Maar het afmaken, het echt eventjes zorgen dat het waardig is om uit te brengen,
ja,
dat moet ik in mijn eentje doen. Ik heb zelfs ook, ik heb best wel wat ramen in de studio. En ben ik nog steeds blij om, maar ik heb ook voor al die ramen een gordijn. Omdat als ik echt focus wil, doe ik de gordijnen dicht. Want ik zit in een pand met meerdere mensen.
Ja.
Ik wil ook niet afgeleid worden door iemand die voorbij komt lopen of dat soort dingen. Ik heb echt die plek nodig. En misschien is het ook gewoon dat zich in mijn hoofd is af gaan spelen. Alleen ja, weet je wel, een Nadal die moet ook gewoon 23 dingen doen dwangmatig om tot een goed resultaat te komen. Dus ik vind het ook fijn. Ik vind het ook fijn om daar te zijn.
Ja.
En dan nog even over die monstercomputer, want ik heb dus nu echt zo'n groot apparaat in de studio. Dat iedereen die bij mij in de studio komt, en zoiets van, wat is dat dan? Een elephant in the room, alleen dan zonder uitdrukkelijk te zijn. En dat is een vriend van me, die is dus echt computergeek. En die heeft dat ding ook gebouwd. En die zei, joh, weet je wat je doet? Neem een hele grote serverkast. Kunnen we er lekker makkelijk bij. Hij zei, kan ik hele grote ventilatoren inbouwen. Dat alles lekker cool blijft. Dus dat hebben we gedaan. En ik ben er wel blij om, want als ik dus iets wil veranderen, een andere module erin of zo, dan maak ik de zijkant open en dan kan ik gewoon met mijn beperkte computerkennis dat ding uithalen en terug erin stoppen, iets anders erin.
Maar ik concludeer hieruit dat je Windows-man bent, of niet?
Ja.
Nou, je hoort natuurlijk tegenwoordig steeds meer DJ's die overgaan op Mac met Ableton Live, Logic, noem al die software maar op. Maar ja, het gaat natuurlijk ook niet om hoe je met een bepaald programma werkt om een nummer neer te zetten.
Ja, ja.
Maar die computer, dat loopt ook nooit vast en zo. Dat gaat gewoon als een trein, gaat het door en prima.
Ja, weet je, ik denk dat het vergelijkbaar is met, je bent een goede gitarist of je bent een gitarist.
Ja.
En je hebt een voorkeur voor een merk gitaar en een versterker en wat het de sound is en waar je lekker mee speelt.
Ja.
En iemand anders die misschien net zo'n goede gitarist is, die werkt liever met een ander merk en een andere. Ik heb ook niet zoiets van, hey joh, je moet per se dat merk en die manier van werken hebben om tot iets goeds te komen.
Nee.
En nog steeds moet ik ook zeggen dat de dingen die ik heb gedaan in het verleden, en zeker de dingen die ik voor mezelf heb gedaan, die het beste hebben gepresteerd, die zijn gemaakt in onze oude studio met houtje touwtje. En dat was allemaal nog niet.
Want hoor je dat echt, dat verschil? Met ouderwetse studio en de hypermoderne studio's die we nu hebben?
Er zit verschil in kwaliteit op alles.
Ja?
Tuurlijk, weet je. Je kan een goede microfoon is wel wat waard. Alleen, ja, een goede microfoon en een slechte zanger, ja, dan heb je niks aan die goede microfoon.
Ja.
Dus die goede microfoon en die dure spullen en die dingen die kwalitatief beter zijn, die leveren alleen iets op als het in de basis al goed is.
Ja.
En dus ja, zo werkt het ook met spullen in de studio. En ja, ik ken mensen die echt met heel weinig hele mooie dingen maken, omdat ze gewoon heel getalenteerd zijn.
Ja, creatief.
Ja, ja. En dus ja, ik heb daar ook geen voorkeur. Okay. Ik moet dan wel zeggen, ja, het is ook een beetje toys for boys misschien. En ook een beetje, je streeft wel naar beter. Dus vandaar dat ik wel uiteindelijk
overstag ben gegaan om...
Nou ja, in een periode van... ik ben ondertussen dan al meer dan 20 jaar muziek aan het maken.
Ja.
Dus ik ben uiteindelijk wel geëindigd met een studio die dus nu nog visueel... maar in ieder geval helemaal vol staat met spullen. En dan heb ik daarnaast nog een andere studio. Die was eigenlijk als zangcabine.
Oké. Okay.
En die staat nog voller met spullen die ik ondertussen ook al had afgeschreven van ja, die heb ik niet meer nodig. Dus daar staan ook stapels met. Ja.
Dus dan moet je ook maar een keer doorheen gaan om...
Nou ja, ik heb nu ik ben al over en het werkt lekker en ik voel me er fijn bij. En het enige stukje analoog wat ik nog nodig heb is om inderdaad zangers en muzikanten op te kunnen nemen.
Ja.
Dus een goede microfoon en een beperkte outboard. Maar ja, dat is echt niet zo heel veel. Dus,
Oké. Okay. We komen zo even op het gedeelte van de nummers die je hebt gemaakt. Maar ik ben ook benieuwd hoe een dag voor jou eruit ziet.
Nou,
dat heb ik aan iedereen tot nu toe gevraagd. Hoe ziet een dag van jou eruit? Wat doe jij op een dag?
Een typische dag?
Ja.
Ik sta heel vroeg op. Ik stond altijd al heel vroeg op.
Wat is vroeg?
Voor mij was 7 uur ongeveer wel de tijd dat ik uit bed ging.
Maar dat zijn best wel gekke tijden voor een DJ. Ik bedoel, niemand die ik heb gesproken, nou, daar kom ik weer. Ochtendmensen zijn allemaal geen ochtendmensen. Die worden al wat later, komt het op gang. En misschien nu doen dat je een
kind hebt. Ja, nu inmiddels is het nog jonger of nog vroeger.
Oh, tering.
Ja, ja. Mijn en dan gaat het goed nu, maar mijn get out of bed tijd is 6 uur.
Oh, echt?
Ja, ja.
Jezus.
Ja.
Maar goed, je wordt vroeg wakker. En dan?
Ja, dan maak ik een ontbijtje en dan maak ik er een prettige ochtend van. En douchen, aankleden en dan... Een beetje afhankelijk van wat voor dag het is. Want ik heb ook 1 dag in de week dat ik alleen voor mijn zoontje zorg.
Oké. Okay.
Dat vind ik heel leuk. Dat is op maandag. En de rest van de dagen gaat die kleine naar de opvang. Of naar opa of oma. Of mijn vriendin die zorgt voor hem.
Oké. Okay.
Zo heb ik het een beetje verdeeld. En dan ga ik naar het studio. En daar ben ik dan. Nou, tussen 8:30 en 9.
Oké, okay. Dat is ook al vroeg, ja. En dan zit je een hele dag te produceren, gewoon eigenlijk een soort kantoorbaan. Alleen dan naar de studio, muziek maken en dan is het weer klaar.
Ja, zo
ga je naar huis en dan hetzelfde als dat iedereen eigenlijk doet.
Het liefste wel, het liefste wel. En als ik dat heb gedaan, heb ik een prettige dag gehad.
Ja.
En zo loopt het niet altijd. Ik heb ook nog een paar platenlabels en die zitten bij ons in hetzelfde pand. En daar doe ik ook nog wat dingen voor. Ook administratief, zeg maar.
Oké. Okay.
Dus daar ben ik ook mee bezig. Mm. En we hadden het net al heel even over mijn goede voornemen voor dit jaar. Om meer aanwezig te zijn op mijn socials. En,
ja.
En dat heb ik echt verwaarloosd. Altijd al. Maar de laatste 2 jaar helemaal. En zeker ook door het vaderschap.
Ja.
En ik had zoiets van, nou, ik voel me nu weer wat fitter en ik ga er wat meer werk van maken. Mensen willen toch een beetje zien wat ik aan het doen ben.
Ja.
En daarnaast moet ik ook zeggen dat, en soms vind ik dat wel eens jammer, maar mensen willen het zien wat je aan het doen bent eerder dan dat ze het willen horen. En ik heb zoiets van, ja, maar ik maak toch muziek.
Ja.
Maar zo zit de wereld niet meer in elkaar. Dus het is ook een beetje... een product is tegenwoordig meer dan de helft is de marketing.
Ja, 100%. Ja.
En ja. Ja, weet je, daar kan ik me tegen verzetten. Ik denk ook dat ik er redelijk... ik kijk zo niet naar dingen. Ik probeer ook altijd te beoordelen of ik iets lekker vind of iets goed vind. Aan de hand van wat ik er zelf van vind. Maar ja, dus vandaar dat ik wat meer met mijn socials bezig ben. Dus dat doe ik dan ook. Maar het liefst zit ik de hele dag te produceren.
Wat vind jij het leukste social media platform?
Voor mij persoonlijk?
Ja.
Nou, dit was voor mij hetgene... Want ik heb vorig jaar vaker gesproken met mensen hierover. En die zeiden van, ja, je moet dit gaan doen. En mensen willen wat van je zien. En voor mij was het niet zozeer van... Ik heb geen hekel aan de socials. Ik heb ook geen hekel aan het hele gebeuren. Hetgene wat ik er niet zo leuk aan vind... is dat ik me ertoe moet motiveren om iets te doen. En voor mij was het dus eigenlijk een beetje meer de invalshoek zoeken van... wat ga ik laten zien? Want als dat iets is wat aansluit bij wat ik doe... en ik hoef niet anders te zijn dan wat ik ben...
Nee.
Dan kan ik het leuk vinden. En dan maakt het me ook niet zo heel veel uit welk platform. Ik heb tot nu toe... Volgens mij heb ik een Snapchat-account... maar dat heb ik volgens mij 3 keer gedaan, een paar jaar terug. En daarna nooit meer. En voor de rest heb ik volgens mij alle dingen die een beetje echt toe doen.
En de meeste traffic, denk je... Op Facebook of op Facebook en Instagram zijn wel de leaders nu, denk ik.
Nou ja, ik heb geen idee. Ik ben 2 januari begonnen. Ik heb vorig jaar...
Maar je doet het wel zelf trouwens? Alles zelf?
Ja, ik heb in het verleden, lang geleden, ook wel eens een PR-bureau ingehuurd. En dat laten doen. Maar dat gaat dan juist voorbij aan... Wat ik net zeg, weet je wel, dan vind ik het eigenlijk niet leuk. Maakt niet uit welk platform.
Nee.
Dan is het gewoon helemaal niet wat ik aan het doen ben.
Nee.
En ik wil wel gewoon dat het een afspiegeling is van wat ik doe. En als mensen dat leuk vinden, dan vind ik dat heel leuk. Dan ben ik daar dankbaar voor. Maar
ja.
Ik ga niet iemand anders proberen te zijn. Want dat heeft ook verder, los van socials of los van het hele internet gebeuren... Heb ik daar iets tegen zelfs. Ik heb zoiets van, laten we nou maar proberen het allemaal zo echt mogelijk te houden.
Ja, dat is natuurlijk nu helemaal het ding dat mensen op Instagram altijd het perfecte plaatje willen laten zien. Terwijl je ook gewoon wel eens een kutdag hebt of gewoon er niet uitziet of wat dan ook. Dus ik zie heel veel mensen, niet alleen DJ's, maar ook heel veel mensen daarmee struggelen van ja... Ik heb ook content misschien, maar ik weet niet zo goed op mijn plaats.
Ik wil zelfs een stap verder gaan. En ik wil er geen waardeoordeel aan hangen, want iedereen mag het voor mij doen hoe die wil. En doe alsjeblieft waar je blij van wordt.
Ja.
Alleen, ik denk dat heel veel mensen juist geen content hebben. En content veinzen. Dus die DJ's maken hun muziek niet zelf. Wat mij ook niet uitmaakt. Want in essentie is een DJ helemaal geen gozer die in de studio zit.
Nee.
Dat is een gast die platen opzet van anderen.
Ja.
Dus ook heb ik geen waardeoordeel over. Alleen omdat die gasten denken van... joh, dat willen mensen zien. Ja, huren ze een studio. Of ze fixen even dat ze daar binnenkomen. Ze laten een paar foto's maken dat ze achter zo'n apparaat zitten. Wat ik dus nu net... aan het wegdoen ben. En dat posten ze. En maakt me ook niet uit. Alleen, ik wil dat niet. Ik wil juist gewoon mezelf zijn. Want daar word ik blij van.
Ja.
En ik word niet blij van dingen laten zien. Ik word ook niet blij van dingen moeten doen die ik niet leuk vind.
Nee, tuurlijk niet.
En ik denk ook dat... Maar dit is een aanname die ik doe. Dat mensen die het zo doen... Zelfs al worden ze er succesvol mee, weet ik niet of ze er zo blij van worden.
Nee, je kan er natuurlijk een dagtaak van maken. Hè? Weet je, de mensen die echt vet veel followers hebben, die dan... Ik wil niet te lang over dat Instagram. Ik word er zelf ook helemaal chagrijnig vanaf als ik het erover heb.
Dat
perfecte en dat van ja, dat invullen. Ik vind dat zo'n scheldwoord ook, dat influencer.
Nou ja, kijk... Als ik een paar foto's kan maken in de studio, dan kies ik ook een foto dat ik denk, nou, daar zat mijn haar misschien iets beter of zo, weet ik veel.
Ja,
je kiest met een menselijk filter. Alleen het is een foto van iets wat ik aan het doen ben. Of iets wat ik echt doe, of iets wat echt bij mij hoort.
Ja.
Dus ik heb niet zo'n probleem met dat het een gefilterde afspiegeling van de werkelijkheid is. Alleen... Ik heb sowieso nergens een probleem mee. Alleen ik denk dat mensen die iets laten zien wat ze eigenlijk helemaal niet zijn, dat voor hunzelf heel zwaar kan zijn.
Ook
al ben je er succesvol mee, ook al verdien je er veel geld mee. Hè, want dat is nu de maatstaf van als je veel views, aantallen en dus geld mee verdient, dan ben je succesvol. Alleen ik denk dat het vaker niet zo is dan wel.
Nee, klopt. Ben ik met je eens. Klopt. Ik wil even een stapje gaan maken, want het DJ begint met een naam. En bij jou is het Funkerman, Funker... Wat is eigenlijk Funkerman of Funkerman?
Ja, dat is maar net of je het Engels of Nederlands
uit... Is dat het verschil?
Nou, je wil weten waar het vandaan komt.
Nou ja, vooral hoe je eraan gekomen bent.
Ja, nee, maar als ik je dat vertel, dan snap je ook dat ik geen voorkeur heb met hoe mensen het uitspreken. Mm. Ik draaide gewoon onder mijn eigen naam in Breda. En ik was daar en in omstreken de enige die die house draaide.
Ja.
En want Breda en zeker toen, nu is het inmiddels al wel anders, maar toen zeker waren er alleen maar trance DJ's.
Ja.
En dat zijn tot op de dag van vandaag vrienden van me en mensen waar ik echt super veel lol mee heb gehad. En er was ook één echt dedicated house tentje en nu nog steeds overigens de Spok.
En Graanbeurs.
Ja,
Spok,
ja, precies. En dan dat kleine tentje.
Dat
kleine tentje daar. En ik draaide daar op vrijdag. En dat was ook de enige avond dat er iets was anders dan trends en techno en hardere dingen. En dus op een gegeven moment ging ik een cd maken. En een mix. En dan op cd, dan moest je dat kopiëren.
Oldschool.
Ja, precies. En had ik een vriend van me, had ik een hoesje laten maken. En dan moest je dus iemand voor aanspreken destijds. Nu is het allemaal vrij toegankelijk. En om een beetje een leuke grap te maken, als iets van we noemen het Funkerman to the Rescue. Want ik ga iedereen redden van die andere muziek, weet je wel. Het was ook gewoon leuk bedoeld, want ik heb helemaal niks tegen die andere muziek. En zij vonden dat ook wel grappig. En dat bleef hangen, omdat... een kerel die die cd kreeg, via, die boekte mij vervolgens op een groot feest in de Martini Hallen. En die had daar tussen haakjes dan Funkerman achtergezet of andersom. En toen had ik zoiets van, joh, dat is misschien wel leuk om dat een beetje aan te houden. En ja, op een gegeven moment maak je een keus en dan heb je die afslag genomen. En,
maar dat was in de early stage van je carrière, zeg maar. Dit was wel echt het beginnetje.
Dit was wel echt ver voordat ik het een doorbraak mag noemen.
Oké. Okay.
Dus ik weet niet precies meer welk jaar het was of zo.
Nee.
Ik kan terugzoeken. We hadden in ieder geval cd's. Dus,
Het is
niet zo lang. Nee, het is wel lang geleden. Maar.
Dus je komt eigenlijk door aan Funkerman door die vriend van je die dat op die cd had gezet.
Nou ja, ik had het er zelf opgezet. Ik had bedacht van, joh, dat is een leuke titel voor een mix cd'tje. En dat deel ik uit. En ook aan die mensen die gewoon trends en techno draaien in een mooie Breda.
Ja.
En dat bleef een beetje hangen. En ik had zoiets van, ik weet niet. Je neemt het ook allemaal net iets minder serieus als je gewoon verder dan niks mee doet.
Is ook zo.
Als je gewoon lokaal draait en...
Ja.
Er worden 3 keer per jaar posters gemaakt, omdat 3 keer een feestje is, wat iets belangrijker is.
Ja.
Ja.
Maar was het niet dat vrienden van jou wisten dat jij DJ'de, dat jij draaide, en dat ze jou die nickname gaven, zodat je misschien daarop voortgeborduurd hebt?
Nee, het is precies zoals wat ik nu zeg. Ik had zoiets van, joh, ik maak een leuke cd'tje. Die cd die belandt ergens en mensen vinden dat leuk. En ik denk, leuk. Weet je. Ja, het is ook niet dat daar is echt niet heel veel over nagedacht. Uiteindelijk, als ik nu achteraf kijk, hetgene wat ik altijd jammer vond, is dat je kan lekker beter daar ook je eigen naam voor houden. Want dan kunnen mensen je gewoon bij je naam noemen.
Ja.
Afgezien daarvan, het is een naam, het is een unieke naam. Dus als je dat googelt, dan kom je niet iets anders tegen.
Nee, klopt.
En sommige mensen hebben een hele stoere, mooie, Spaanse klinkende naam. Cado Garcia, weet ik veel. Ja. En dan ga je dat googelen en dan blijkt dat er een tennisspeler is die veel beroemder is dan jij.
Ja.
Dus dat is onhandig.
Ja. Nou, ik moest ook wel lachen, want... vaak als ik in Amsterdam uitga en je gaat ergens een club of een kroeg, whatever, uitgaansleven ga je in. Dan is het altijd, waarom ben je naar Nederland gekomen? Ja, voor de DJ's en toestanden. Maar als we het nog even specificeren, dan komen eigenlijk, pak een beetje nu de laatste tijd wat minder. Maar zeker in het beginstadium komen zoveel DJ's uit Breda. Mm-hmm. Zoveel. Mm-hmm. Hoe kan dat?
Nou ja, ik heb natuurlijk geen...
Maar is dat geluk? Is dat toeval?
Nou, ik heb deze vraag vaker gekregen, ook in het buitenland. In het buitenland, als ik daar dan interviews deed, dan vroegen mensen ook vaak... Hey, Breda, daar kom je vandaan. En, ze kennen natuurlijk allemaal wel een paar namen.
Gekke vraag.
Nee, en dus ik heb er vaker over nagedacht en dit is geen 100% kloppend antwoord, want het kan ook gewoon een beetje toeval zijn.
Ja.
Alleen, we hadden natuurlijk wel een heel goed voorbeeld. En Tiësto, en ik heb daarvoor gewerkt en ik heb met hem samen jarenlang in dat clubje gedraaid, voordat hij doorbrak. En super aardige gozer, heel toegankelijk en die het in één keer maakte.
Ja.
En hij opende dus ook zijn eigen platenzaak in Breda. En dat was ook dat is ook een plek waar ik ook een paar jaar gewerkt heb. Want dat is het allerleukste werk wat er is. Als je niet genoeg geld verdient met draaien, maar wel met muziek bezig wil zijn, mis ik nog steeds de platenzaak.
Hoe heette dat?
The Magic. En je had daarvoor nog een andere, die is er volgens mij nu nog steeds zelfs, Tunesville. En ook, het zijn een paar van die plekken die echt zo'n buurtcentrum functie hebben, ja. Waar iedereen met dezelfde ideeën of in ieder geval dezelfde ambities bij elkaar komen. En ja, daar loopt dan één gozer rond die het echt heeft gered.
Ja.
En die het echt verder dan wie dan ook heeft geschopt.
Nou, moet je eerlijk zeggen, als ik aan random people op de straat vragen, noem één DJ die nu meteen in je oppopt, is het 9 van het Dinkie Tiësto.
Ja.
Dus eigenlijk by far de bekendste DJ ter wereld gewoon. Zo kun je het eigenlijk wel zeggen, toch?
Ja. Nou ja.
Het is tegenwoordig niet eens meer Martin Garrix.
Nee, nou ja, kijk. Soms vragen ze ook wel eens. En vind je dan dat die DJ top 100 en of dat terecht is? En dat soort dingen. Ik heb sowieso zoiets van. Punt 1. Muziek is gekoppeld aan je emotie van dat moment. Dus ik heb niet op ieder moment van de dag of ieder moment van de week of van het jaar, als de zon gaat schijnen, dan krijg ik zin in andere muziek.
Ja.
Dus voor mij, ja, weet je, als je de beste ergens in wil zijn en je wil op één staan en een gouden medaille, ja, ga op vers springen of zo, weet je wel.
Ja. Ja.
Maar afgezien daarvan, ik heb wel vaak nagedacht over mensen die denken dat iemand het Tiësto voorbij is. Die vraag moet je dan over diezelfde twee personen over 5 jaar nog een keer stellen. En dat is hetgene wat hij natuurlijk wel. Het is gewoon al zoveel jaren dat hij aan de top staat.
Ja, niet normaal.
Ja, en nu in Nederland. Kijk, ik denk ook dat hij het qua aantal boekingen rustiger aandoet. Maar volgens mij in Amerika draait hij nog steeds zoveel.
Ja joh. Het is, maar wat ik zeg, het is gewoon nog een van de, pak hem bij de top 5 bekendste DJ's ter wereld.
Ja, ja,
en dat dan uitgerekend uit Breda komt. En natuurlijk jij ook. Dus daar wilde ik natuurlijk even op inhaken. Want je kijkt, je hebt natuurlijk meer jongens. Een Hardwell die daar vandaan komt. Een Tiësto. En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog 20 die net zo goed zijn. Of misschien zelfs wel beter, maar niet bekender zijn. Ja, maar probeer dat eens uit te leggen. Wat is dat toch met Breda en DJ's, zeg maar, dat zinnetje?
Nou, nee, maar wat ik zeg, weet je wel, je hebt een goed voorbeeld. Er loopt iemand rond die heel benaderbaar is. Er is een plek waar je naartoe kan gaan om je plaatje te kopen. Je hebt gesprekken met mensen. En, en het beeld van dromen van een carrière in de muziek, een beetje meer links, een beetje meer rechts, wordt iets tastbaarder en je durft er misschien daardoor meer voor te gaan.
Ja.
En nu minder, maar tot 5, 6, 7... 10 jaar geleden, er waren ook geen opleidingen. Weet je wel, nu heb je Herman Brood en je hebt de Rock in Tilburg met een producersafdeling. Het wordt ook serieuzer genomen omdat de gevestigde media en sowieso de oudere generaties hebben gezien dat je daar dus ook een serieus beroep van kan maken.
Ja.
En serieus ook geld mee kan verdienen.
Ja.
Kijk, als je met het spelletje voetbal niet veel geld kon verdienen, namen mensen het ook niet zo serieus.
Nee, klopt.
Nou ja, en als dat dus heel dichtbij je is. En je kan er met mensen over praten. En je kan een tip vragen. En zijn kantoor van de platenmaatschappij zat naast de platenwinkel. Dus die mensen liepen daar ook allemaal rond. Dus, ja, weet je. En we hebben gewoon wel een gemoedelijke sfeer in Breda. Ik denk ook dat we daar bekend om staan. En dat is dan voor mij het beste antwoord. Maar ja, het kan ook toeval zijn.
Ja, en dansen bij Jansen of Café Jansen. Ik weet niet precies wat de naam precies is.
Ja, Café Jansen.
Maar was dat dan een beetje hetzelfde als Spak of Spok? Spak?
Nee.
Graanbeurs, nee. Wat was dat dan?
Dat is een feestcafé.
Oké, echt alles door elkaar. En dat Spok was dus meer wat serieuzer muziekcafé.
En nog steeds.
Oh, nog steeds ook?
Ja, nog steeds. Kijk, in Jansen, Robert Hartwell, die gaat daar vaak heen. En ik moet daar van hem dan af en toe mee naartoe. Ik ben daar veel te oud voor om daar nog binnen te staan. Maar dat is wel een café met historie, weet je wel. Toen ik een 14, 15-jarige scholier was, ja, gingen we op vrijdagmiddag naar Jansen. En natuurlijk, daar staat dan een DJ die van alles wat draait, maar wel een voorliefde heeft voor dansers. Hij zal er af en toe iets tussendoor doen wat misschien niet in ieder café is. En omdat Robert daar af en toe wat mensen uitnodigt, daar staan af en toe artiesten die compleet niet in zo'n café normaal gesproken gevonden kunnen worden. Maar Spock is gewoon vanuit de historie de enige echte underground dance tent van Breda en nog steeds. En natuurlijk zijn er ondertussen evenementen en plekken waar ook feesten gegeven worden. Ja. Maar dat.
Mm. Wanneer begon jouw carrière serieuze vorm aan te nemen? Slokje thee.
Ja, voordat ik zo'n uitgebreid antwoord ga geven.
Een cookie trouwens.
Nee, dankjewel, want dan wordt het echt een onsmakelijke uitzending. ik weet ook niet vanaf wanneer je dat zelf gaat tellen. Ik heb wel heel duidelijk voor mezelf een moment waarop ik zelf vaak terugkijk. En dat ik denk van ja, toen gebeurde er iets. En dat is misschien omdat het toen ook gebeurde. Maar ook omdat in die periode mijn beste jeugdvriend overleed. En dat misschien ook een heel duidelijk punt is in je leven waaraan je sowieso heel veel herinneringen vasthangt. En omdat iets zit vaak gekoppeld aan een sterke herinnering en een moment. En voor mij is dat dan dat ik dan... Ik was daar heel de week toen hij net overleden was. En ik was bij zijn ouders in de tuin aan het bellen met Defected, het label waar we al 10 jaar meer dan 10 jaar tegenop keken, over zaken. En dat moment staat mij heel erg bij om uiteraard de hele situatie. Dus ik kijk daar dan vaak naar terug van ja, want het betekende toen zo weinig voor me. Ik denk dan ook, ik zeg dat wel eens tegen mensen, van ja, dan wil je 10 jaar lang heel graag iets bereiken en dan op het moment dat het lukt, dan is dat op een moment dat je het in perspectief kan plaatsen. Omdat blijkbaar is het dus niet zo heel belangrijk. Mm. En dit hou ik mezelf ook voor om... je mag wel ambitie hebben, maar probeer gewoon wel ook een beetje normaal te zijn. Want er zijn wel belangrijkere dingen dan DJ's zijn. Dus maar goed, ik wil er geen zwaar antwoord van maken. Want
nee.
Het is inmiddels al een tijdje terug. En ik kijk nog steeds met heel veel plezier terug naar de vriendschap die ik met Ramon, heet hij, vriend van me, met hem had. Maar ik heb daar niet geen verdriet meer van of zo, op die manier. Mm. Maar je wil weten wanneer mijn carrière begon. En ik kom hier met een emo antwoord. Nee, maar ja, weet je, als ik dan toch ergens voor mezelf een punt moet plaatsen, denk ik van ja, weet je, zo herinner ik me dat. En misschien dat iemand een buitenstaander zegt, ja, maar 5 jaar daarvoor was het ook al wel iets. Kijk, ik was natuurlijk al wel jaren en jaren daarvoor aan het draaien.
Laat ik het zo zeggen. Wanneer, kijk, ik weet dat geld natuurlijk niet het belangrijkste is. Wanneer begon je goed te verdienen met DJ? Wanneer kon je ervan leven? Misschien is dat een goede vraag.
Nou, dat deed ik al.
Ja?
Dat deed ik toen al, ja.
Oké. Okay.
Maar met alle hindernissen die daarbij horen. Dus inderdaad, een baantje in de platenzaak. Een baantje bij een platenmaatschappij, part-time. Ik heb zelfs nog 1,5 jaar de boekingen van Chesto gedaan.
Echt joh?
Omdat zijn boekster toen ziek was. Dus en ik was de enige die in die platenwinkel werkte die zijn studie af had gemaakt. Dus ik was de aangewezen persoon om dat even tijdelijk op te vangen. En dat soort dingen doe je dan allemaal om het financieel sluitend te maken. Maar ik had al wel een hele tijd besloten, ik ga het sowieso proberen. Mm. En ik ga geen normaal werk erbij doen wat niet met muziek te maken heeft. Want ik wil gewoon die keus voor mezelf 100% maken. Mm. En als het dan niet lukt, zo redeneerde ik toen. Als het dan niet lukt, dan kan ik terugkijken op van, nou, ik heb in ieder geval alles gegeven om het wel te laten slagen.
Had je een tweede keus gehad als het compleet in duigen was gevallen?
Ja, die heb ik nog steeds.
Wat is je tweede keus? Nee,
ik heb geen tweede keus, maar er is altijd een tweede keus. Maar dat is de tweede keus.
Maar Stel voor, morgen denk je van ja, fuck het allemaal, zoek het allemaal lekker uit. Mm-hmm. Ik ga het roer omgooien. Wat is dan je plan? Wat ga je doen dan?
Ik weet niet.
Heb je toevallig een makelaarsdiploma ooit gehaald? Of
ik heb wel gewoon mijn opleidingen afgemaakt.
Wat is je diploma?
Ik heb VWO en daarna heb ik een HBO heel snel, zo snel mogelijk afgemaakt. Ik was geen... noem je dat? Ik was niet de kenmerkende student. Ik heb ook in 3 jaar tijd die HBO zo snel mogelijk er doorheen getrapt. Ik had zoiets van afmaken, want ik wilde wel gewoon dat papiertje hebben. Maar ik vond er niks aan. En ik vond ook aan dat studentenleven... Ik heb 2,5 jaar ook nog in Utrecht op kamers gezeten als student. Ik heb daar 1 weekend gebleven. En voor de rest ging ik altijd... Ja, want ik kon in Breda, was ik aan het draaien. Mm. Dus ik ging ieder weekend terug, want daar kon ik gewoon mijn werk doen.
Maar je hebt in principe dus wel een basis voor mocht... We gaan niet vanuit muziek niks meer worden of je hebt er geen zin meer in, of je gooit roer, omdat je in ieder geval nog iets hebt om op terug te vallen.
Ja, maar ja, ik denk dat iedereen dat heeft.
Ja, precies.
Dat heeft niks met een opleidingsniveau te maken. Dat is alleen... voor mij, en dat is denk ik heel persoonlijk... Iets anders zal me dan meer moeten motiveren. En dan maak ik die keus.
Ja,
en,
snap ik.
En ik denk dat, dat veel belangrijker is dan wat je gestudeerd hebt. Want als je iets echt heel graag wil, dan begin je eraan. En hoe langer je doet, hoe beter je wordt.
Ja, absoluut.
En er komen altijd obstakels. En ik kan ook niet zeggen dat de reis van toen ik dacht dat ik doorbrak tot aan nu... Dat gaat ook met ups en downs.
Ja.
Ja, dat is ook deel van het avontuur, toch?
Ja, is waar. 2004. We maken even een klein sprongetje. 2004. Wat gebeurde er in 2004? Ik heb het hier staan, maar jij moet het weten.
Ja, ik ben in 2004 op platenlabel begonnen.
Kijk, daar wil ik natuurlijk op doelen. Flamingo Records.
Ja.
Heel kort, waarom Flamingo Records?
Dat klonk lekker.
Ja, echt? Heb je het weer aan gedaan?
Nee, wij zaten in de... We hadden net de studio gebouwd.
Jij en Vellegran.
Nee, ik en Raf.
Oh, Raf.
En hoe gaan we dat noemen? Ik zei, ja, joh, Flamingo Studio, man, dat klinkt gewoon lekker. En zei, nee, ingewikkelde naam. Of in ieder geval, ik vond het allemaal ingewikkeld en gezocht. Ik had zoiets van, nee, maar Flamingo, dat klinkt lekker, joh. Daar heb je meteen een goed gevoel bij. En een paar maanden later begon ik een platenlabel. En ik had dat was blijven hangen. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik krijg er gewoon een... Ik krijg er een gevoel bij wat ik ook bij muziek wil hebben. En het spreekt me gewoon aan.
Ja.
En, soms moet je ook cadeautje accepteren.
Hè? Zeker.
Ik vind sowieso dingen die niet bedacht zijn, maar mooi uitgewerkt. Hè, een idee krijg je. En dan als je de vakmanschap hebt, dan werk je het goed uit.
Ja.
Dat zijn de mooiste dingen. En dat zijn zelfs die reclames. Zo beeld ik me dan in. Als ik dan af en toe reclame zie die niet tot 100% irriteert, maar gewoon bijna echt leuk is, dan heb ik altijd zoiets van, ja, dit is volgens mij een idee wat iemand kreeg. En het zijn vakmensen, dus daarom hebben ze het leuk uitgewerkt en is het gelukt.
Ja.
Maar heel veel van die reclames, dan denk ik van, ja, die irritatie die het op mij heeft, dit is bedacht.
Ja.
Dat heb ik niet alleen maar reclame, dat heb ik met heel veel dingen, ook met muziek. Maar ik luister natuurlijk heel inhoudelijk naar muziek.
Ja, tuurlijk.
Alhoewel, als ik dus iets goed vind, dan kan ik daar ook gewoon als een eenvoudige luisteraar naar luisteren. Dan is het dus gewoon waarschijnlijk echt gewoon zo tot stand gekomen. Dan neem ik het op die manier ook in. En heel veel van die muziek die dan nagemaakt is ergens anders van wat ik dan hoor of dit. Dan bedacht.
Ben jij een emotionele muziekluisterer ook?
Ja, zeker.
Ja, als er een zielig pianoliedje aanstaat, dan denk je aan... bijvoorbeeld het overlijden van die vriend, weet ik veel, of set dingen die in jou...
Nee. Ik denk dat muziek ook hele sterke herinneringen met zich meedraagt. Gewoon hetzelfde als soms kun je in één keer parfum ruiken en dan krijg je ook zo'n gevoel van, hey man, dat heb ik wel eens geroken toen ik 14 was, toen alles nieuw was. En dat is met muziek ook. Als je een liedje terughoort of iets terughoort, dan kan je dat helemaal terugplaatsen op dat moment dat je dat voor het eerst hoorde.
Ja,
ja, dat is prachtig.
Ik wil nog even op dat Flamingo Records, want je deed het met Fedde en met nog iemand anders. Jullie waren met z'n drieën, geloof ik.
Nou, ik ben het in mijn eentje begonnen.
Oké. Okay.
En Raf was sowieso mijn maatje, die nog steeds mijn beste maatje is, waar ik nog steeds bijna alle muziek samen mee maken. En we hebben samen heel veel dingen die lopen. En omdat we heel veel muziek van verder uitbrachten, wat natuurlijk heel succesvol werd op een gegeven moment.
Ja, ja, ja.
Had ik ook zoiets van, ja, ik moet hem daar ook zijn credits en zijn deel in geven. Dat had ik ook wel gaandeweg het proces verteld. Van nou, weet je, als dit wel een beetje wil lukken, dan wil ik je er wel op een andere manier ook bij betrekken. En een man, een woord. En dat was de vierde plaat, de vierde vinyl die we uitbrachten. Dus dat is dan, want ik deed toen wel 2 of 3 titels per release.
Ja.
En dat was Put Your Hands Up for Detroit. En,
ja.
En dat bracht natuurlijk, dat zette de spotlight zo op ons en op ons label.
Zo.
Dat
weet ik nog wel, dat moment dat die uitkwam.
Ja,
was overal gedraaid.
Grootste danshit van dat jaar.
Overal gedraaid. Maar hoe ging dat dan? Want ik kan me voorstellen dat als verder zo'n hit scoort, dat hij geen tijd meer heeft om een label te runnen.
Ja, maar hij runde het label sowieso niet.
Wat was dan zijn aandeel in Flamingo Records? De naamsbekendheid?
Nou ja, kijk, als jij hofleverancier bent, dan en zeker toen. En ik vond het ook gewoon allemaal, weet je, je bent gewoon een paar jonge gasten. En je gaat gewoon allemaal van dezelfde soort situatie van in de lokale tent draaien.
Ja.
En moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. En in één keer, in 1 jaar tijd, veranderen heel veel dingen.
Ja.
En bij hem het meeste uiteraard.
Ja.
Die plaat heeft hem naar sterrenstatus geschoten.
Ja.
En hij heeft nog steeds een ontzettende level van waarop die zit.
Het draait toch over de hele wereld, hè? Die gaat maar door.
Ja.
Mooi is dat, leuk om te zien.
Ja, dus en nou ja, weet je wel, dus die periode onderga je dan op een bepaalde manier samen. En nou ja, ik denk ook dat we heel veel van elkaars succes aan elkaar te danken hebben. En vice versa.
Ja.
En weet je wel, want ik heb wel altijd het idee, kijk, als we die Detroit plaat. Die zetten echt de spotlight op ons label. Dus de dingen die we daarna deden, die kregen ook gewoon een andere vorm van aandacht. Mensen waren bereid om de plaat nog een keer op te zetten. En dat is hartstikke mooi, want dan mag je iets maken wat goed is.
Ja, zeker.
En mensen zijn bereid om die plaat nog een keer te luisteren.
Ja.
Even, dat zijn die gasten.
Ik zal heel even voor de mensen die onder een grot leven en die geen idee hebben waar we het over hebben.
In je kamer.
Oh, reclame, dat krijg je altijd met mensen die geen YouTube Premium account hebben. Hij is gewoon 45 miljoen keer bekeken.
Ja, maar dat is nu eigenlijk niet zo heel veel. Hè? Als je dat vergelijkt met dingen die nu. Nou, met dingen die wat nu hits zijn. Alleen mensen moeten het ook een beetje perspectief zien. Dat die platen kwamen uit. Toen bestond YouTube volgens mij nog niet. Want dat is nog in de tijd. Ja, het bestond misschien wel. Maar het had nog geen. Niet die impact die het nu heeft.
Klopt.
Hè, we deden toen nog gewoon. Op MTV werd nog muziek gedraaid. En,
ja.
En we hadden TMF. En zo had ieder land zijn eigen zendertje. Daarom had het ook gewoon. Want die eerste. Ik denk 10, 15 platen van ons die het een beetje deden. Er werden ook gewoon clips voor gemaakt.
Ja,
weet je, dat had de markt nodig. Want je moest er een clip bij maken. Want dan kon je ook op de muziekzenders gedraaid worden.
Ik vind dat sowieso. Ik ben bezig hoor. Alleen het geluid doet op een of andere manier.
Ja, maar joh.
Maar het maakt ook niet. Ik edit er wel onder. Maar muziekclips. Als ik nu tegenwoordig naar clips kijk. Waarom is een clip zo belangrijk? Dat gaat toch om streams op Spotify? Waarom YouTube? Dat is weer helemaal.
Nee, maar ik denk dat zelfs op het allerhoogste niveau een clip nu minder belangrijk is dan toen. En er zijn ook minder grote budgetten voor. Ja, kijk, als je Justin Bieber status hebt, dan zijn er echt nog wel budgetten voor. Maar ook niet meer zoals dat de budget. Kijk, ook het vakmanschap wat daarin zit, is ook veranderd. Kijk, die. Ik heb wel mensen, wel vrienden van me die werken bij tv en hun zeggen altijd goed genoeg is goed.
Even voor de mensen, even tussen haakjes, dit was Put Your Hands Up for Detroit.
Ja, dat was de vierde plaat die we uitbrachten.
Goed, genoeg Put Your Hands Up for Detroit. Maar we maken weer even een sprongetje, sorry dat ik jou in de reden val, maar ja, zo gaat dat. Ik moest wel lachen, want ik zat laatst door jouw Facebook heen te scrollen. Ik moest een beetje onderzoekjes doen. En de track waar jij bekend mee bent geworden, dat Speed Up. Mm-hmm. Ik moest heel eerlijk zeggen dat ik niet wist wat dat stemmetje zei. Je hebt zeg maar dit. Hier komt ie. Op een gegeven moment... I give you such a rush. Hier, wacht. Dit stukje. Ik wist letterlijk dat vorige week niet wat hier gezegd werd.
I want you behind my bedroom door.
Ja, ik had geen idee. Dus ik ging googlen Speed Up van Funkerman. En toen zag ik die lyrics erbij staan. Toen dacht ik, oh fuck. Dus ik heb gewoon 15 jaar een beetje meegeneuried, terwijl ik niet wist wat ik zei.
Ja, maar dat is top. Dat is top. Dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar goed. Maar, uiteindelijk, ik vind het liedje nog steeds heel sterk. En Ivan, de zanger.
Ja.
Daar hebben we nog steeds een hele leuke relatie mee. En heb ik de jaren daarna altijd muzikaal... hebben we elkaar weer weten te vinden.
Ja.
En nog dingen opgenomen. Dus dat is heel leuk.
Maar kan je mij meenemen een aantal jaar terug? Want hier staat 2008, dus dat is al even geleden. Ik weet niet of het precies
dus nee, want het is een tijdje terug. Nee, het is nog langer geleden, want we brachten de plaat uit in 2006.
Oké.
Alleen in 2008... werd die op YouTube gezet. Kijk, ja. dit bedoel ik. Want ik denk dat in 2007 de clip uit is gekomen. En, dat,
ja.
En toen was het nog zo... dat als je... Hè, we hadden de plaat. Nou, die plaat hebben we op Flamingo uitgebracht in 2006. Ja. En waarschijnlijk een jaar later... of iets korter dan een jaar later... kreeg ik berichten uit België... van nieuws. Yo, wist je dat Speed Up in België een hit is? Nee, en ik woon 15 kilometer van de Belgische grens, dus waarom weet ik dan niet? Nou, gesprekje, hey, mogen wij niet dan ook zo en zo? En toen is het dus in België een hit geworden. En zij gingen investeren in de clip.
Kijk.
En het naar een hoger niveau tillen. En omdat België natuurlijk Franstalige en Nederlandstalige mensen heeft, werd het ook daardoor in Frankrijk een hit. En,
okay.
En zo bleef dat maar lopen. En het grappige is dat... Ik heb deze plaat gemaild naar Defected, wat mijn dat was een beetje mijn droomlabel.
Tuurlijk.
En die stuurde terug, sorry Ardy, not my cup of tea.
Nee,
en,
echt?
Ja. En zij zijn uiteindelijk het allerlaatste land geweest die hem toch nog heeft ingelicenseerd. Defected. Dus vandaar dat de looptijd van die plaat heel lang was, omdat iedere keer kwam er een land bij. En dat ging heel organisch. En nu,
oh, wow.
Nu is de tijd natuurlijk zo anders dat... Dit spel is er niet meer. Er is niet meer. Als mensen mij een supergoeie plaat aanbieden, ze zeggen ja, maar alleen maar voor Nederland. Vroeger had dat zin, want verkocht je singles. En dan kon je de clip op Nederlandse televisie plaatsen. En dan gingen die inkomsten kwamen binnen via de Nederlandse club. En dan werd dat zo doorbetaald. Dus iedereen had zijn share. Maar nu is alles is online, alles is internationaal. Dus je doet wow. ook geen. Op die manier kan een plaat ook niet meer groeien. En
nee.
Ja, dat was superleuk. En vandaar dat die looptijd van die plaat ook zo lang was. En dat dus voor mij, ja, hij is in 2006 uitgekomen.
Ja.
Voor mensen in Engeland, die zeggen, ja, die hit uit 2008. We hebben nu in ergens afgelopen jaar, zeg in de zomer van afgelopen jaar, hebben we remixen laten brengen door Glasgow Underground. Heel cool Engels label.
Ja.
En die hadden daar ook persberichtje bij gemaakt. Blablabla. We kenden hem allemaal wel uit 2008.
Ja.
Omdat in de beleving van een Engelse persoon dat in 2008 een hitsingle was en daar in de charts stond.
Maar waarom heb je dan gekozen? Want dat was mijn vervolgvraag eigenlijk op die release. Want ik zag dat jij een tijdje geleden had gepost dat er iemand een remix heeft gedaan op dit nummer, of tenminste recent. Waarom is dat? Wil je weer een nieuw leven erin blazen? Of?
Nee, ik vond de remix goed. Het is ook nog zo dat... dit was heel leuk. Een Nederlandse jongen, Menessix, en die zit een beetje in de deep tech scene.
Ja.
Welke naam geef je eraan? Deep House. Zij noemen het Deep House. Sommige mensen noemen het Tech House. In ieder geval een super enthousiaste, leuke, frisse gozer. En die stuurt mij een remix die hij had gemaakt. Ik zeg, nou, vind ik wel leuk. Maar ik krijg die vragen heel vaak. En gewoon, ja, bijna wekelijks.
Echt?
Ja. Ja. En, maar ik vond deze zelf heel leuk. Dus ik zeg van, nou, ik vind het wel leuk. En even kijken wat hoe het valt en zo. Hij zegt, nou, ik heb contacten met Glasgow Underground. Dat is een cool label. Hij zegt, die zou het wel uit willen brengen. Dus hij heeft mij in contact gebracht met die eigenaar van Glasgow. En die zei van, nou weet je, als we deze remix uit mogen brengen, dan zou ik het ook wel tof vinden om zelf met jou nog een andere versie te maken.
Vet.
Dus weet je, en dit is dan ook allemaal in een leuk gesprek. En allemaal mensen die positief zijn. En dus ik had zoiets van, nou ja, weet je, laten we dat doen. Vind ik leuk.
Prima, prima. Ja. Hey, kan je mij meenemen in het proces? Want jullie hebben voor gekozen om een hele hoge vocaal te gebruiken.
Ja, falsetto. Ja.
Maar kan je mij vertellen hoe zo'n proces gaat? Want het is wel hard gegaan in de clubscene destijds. En nu denk ik ook, want dat wordt nog steeds wel overal gedraaid. Je kiest er toch om dat op een bepaalde manier te doen.
Ja, nou ja, sommige dingen zijn ook keus. Ja, ja, niet alles is bewust. Met muziek maken vind ik het sowieso leuk als het niet bewust is. Dit is ook weer van, ja, je kan wel alles bedenken. Alleen, ja, muziek is wel een emotie. Dus je bent met een paar mensen in de studio.
Ja.
En in dit geval wist ik al wel, ik vind als Ivan in falsetto zingt, vind ik heel mooi. Ik vind dat hij dat echt zo goed kan. En ik was ook enigszins verwonderd, want hij heeft meegedaan aan The Voice 3 jaar geleden, denk ik.
Hmm.
En toen heeft hij alles op gewone stem gezongen. En dat kan hij ook super. Hij is gewoon topzanger. Maar ik verwonderde me over het feit dat hij niks op die manier deed. Want hij is echt gewoon fenomenaal.
Maar wat bedoel je met die manier?
Kijk, falsetto is gewoon op kopstem zingen.
Oké. Okay.
En dat is gewoon een ander gebruik van een stem. En dat moet je überhaupt al een beetje kunnen. Maar bij hem klinkt het ook echt heel leuk. Ik wist al dat hij dat kon, omdat we met hem ook al eerder dingen op hadden genomen. Waaronder Rule the Night. En daar had hij ook het refrein in kopstem gezongen.
Oké. Okay.
Dus ik kan me niet meer helemaal precies voor de geest halen hoe dat met Speed Up op is genomen. Ik weet wel dat eigenlijk wat we kennen van Speed Up is het refrein. En het couplet wat daar eigenlijk bij zat, heb ik weggelaten. Want ik vond dit sterker.
Ja?
Ik kwam hier, ik werd iedere keer wakker. Ik zeg van, joh, ik onthoud iedere keer. Ik word wakker met dat. Ik zeg, dat andere, dat doen we gewoon niet. Ik zeg, dat laten we weg. En vandaar dat we een beetje hebben gezocht naar opvulling met die vocal chopjes. Met die kan.
Dat was eigenlijk wel anders.
Nee, dat is hetzelfde als wat je daarvoor hoort. Alleen ja, we hadden ergens een beetje afwisseling. Nee, dat snap ik.
Maar je werd op een gegeven moment wakker. Je zegt, we moeten dat uitlaten. Dus dan heb je dus een bepaalde lyric heb je uitgehad voor die chopjes van wat je net
deed. Ja, nou ja, om een beetje op te vullen. Want ik wilde namelijk dat wat we nu allemaal kennen, wat je net speelde, dat was de hoek. Dat was hetgene wat ik 's ochtends hoorde als ik wakker werd.
Ja, 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 ja,
dus,
ja.
Dus het is niet allemaal, we gaan vandaag een plaat opnemen en die gaat zo en zo. Nee. En zo worden wel eens dingen opgenomen, maar dat is gewoon slecht. Slechte muziek.
Ja.
Goede muziek is gewoon mensen die bij elkaar zitten, die elkaar een beetje aanvoelen. En van het een komt het ander en je bent een beetje aan het jammen. En dat vind ik ook leuk om het zo te doen.
Mm.
En het helpt wel als je dan met iemand als Ivan werkt, die gewoon, die heeft gewoon talent.
Ja.
En heel veel.
Nou ja, het is wel grappig, want bij dat nummer kies je dus voor om heel hoog stem te doen. En dan kies je er bij deze dan weer voor om een heel lage stem in te zetten. Was dit voor Speed Up of na Speed Up? Want hier op cijfers is dit de na.
Ja, het is ook erna uitgekomen. Ik denk ook zeker wel dat het erna is opgenomen.
Hier, wacht. Hier krijg je dat stukje wat.
Ja.
Maar ben jij, ja of nee, ben jij bekend geworden door Speed Up?
Nou, dat heeft mijn carrière wel
of heeft 3 Minutes to Explain.
Nee, Speed Up,
gedaan?
Speed Up heeft een veel belangrijkere impact. Ja. Kijk, deze plaat heeft ook heel veel gedaan. Sowieso is Speed Up een plaat die het in main charts veel beter heeft gedaan.
Ja.
Dus we hebben in Nederland ook heel lang in de top 40 gestaan daarmee. Maar ook volgens mij in 20 landen of zo.
Wauw.
Ja,
ga door, sorry.
En deze plaat heeft de Nederlandse top 40 net aangetikt.
Echt?
Ja, ja. Maar het was ook niet erg, want nou heeft Speed Up de mazzel. Alleen als iets in de top 40 heeft gestaan en het is echt op dat niveau, dan heb je ook heel vaak de kans dat je, nou, een jaar later kun je niet meer opzetten. Dat is een beetje flauw.
Mm.
En met Speed Up kan dat dan gelukkig wel, maar met 3 Minutes, die heeft volgens mij wel even 2 of ik weet niet. Hij is in ieder geval niet zo heel hoog gekomen.
Ik vind dat best wel opmerkelijk, want in die tijd had Fedele Grand ook Sky High's carrière gaan. Mm-hmm. Dat dit nummer dan minder, kijk, het gaat natuurlijk om een bepaald liedje, niet om, nou ja, trouwens, op zich, als iemand naam heeft, dan gaat het al wat sneller. Bijvoorbeeld, een heel gek stapje, maar ik vind de muziek van Leeuw Klein ook kut. Maar omdat hij zo'n grote naam heeft, komt hij wel elke keer.
Ja?
Was dat vroeger niet zo?
Ja, weet ik niet. Ja, ik denk dat Leeuw Kleine de mensen aanspreekt met wat hij zegt en hoe hij het doet. En dat daarom mensen bereid zijn om er beter naar te luisteren en er iets anders in horen dan jij.
Mm.
En dat was bij ons misschien ook. Alleen, kijk, ik denk dat 3 Minutes zich ook zo'n clubhit. Het is ook een plaat die mensen is bijgebleven. Het is een uniek iets, hoe het klinkt en zo.
Ja.
En, alleen het is niet een liedje. Dus het is ook iets wat... Kijk, als je met een gimmick plaat, die heb je 1 hit in het jaar. Ieder jaar heb je 1 gimmick plaat. Alleen ja, liedjes, dat is wat op de radio gedraaid wordt sowieso. Ik weet niet of dat nu nog steeds is, maar denk het wel. Toen was het zo dat als je met een houseplaat in de top 40 kwam, dan moest het top 5 zijn of top 10, anders werd hij niet op de radio gedraaid. Want op de radio.
Ja.
Dus weet je wel, er zitten wel vocalen in 3 Minutes, maar dat is niet een amazing liedje in die zin. En wat op zich niet erg is, want het heeft eigenlijk daardoor de adem van die plaat veel langer gemaakt dan heel veel andere dance hits.
Ja.
En ja, weet je, dat komt een beetje terug op waar we het in het begin over hadden. Ik meet ook niet hoe goed ik het vind of hoe leuk ik het vind met hoe ver het is gekomen op die manier.
Ja.
En zo kijk ik ook niet naar muziek van anderen. En als ik artiesten die ik heel leuk vind, waar ik dan een album van luister, dan heb ik vaak dat de plaat die de grootste hit is of 2, dat kan ik dan wel leuk vinden. Maar dan vaak op zo'n album hoor ik dan wel een plaat die ik eigenlijk leuker vind.
Ja.
En die niet in de top 40 of in ieder geval niet zo bekend wordt. Dus ja.
Zijn dit jouw grootste hits? Zijn dit jouw grootste platen geweest? Speed Up en 3 Minutes to Explain?
Speed Up is mijn grootste plaat.
Ja?
Ja. Ja. En ook gevoelsmatig, omdat dat was wel op het keerpunt allemaal. En
En toen ging het voor jou waarschijnlijk ook lopen. Toen kreeg je een boeking in het buitenland.
Ja,
dan gaat het gewoon lopen, neem ik aan. Want dan krijg je een beetje traffic. Word je een beetje aan je sound herkend. Wat voor leeftijd was je toen dat dit allemaal happening was?
32.
Oké. Nou, in principe maakt leeftijd geen flikker uit met muziek.
Nee, nu helemaal niet meer. Een paar jaar terug wel, hoor.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja, nu niet meer. Het is ook een beetje, wat is de mode? En 5 jaar geleden was de mode EDM, jonge gasten.
Ja.
Weet je wel? Dus jonge gasten die uit het niks doorbreken en de jonge mensen aanspreken. En dat werd door de industrie ook omarmd. Ik snap dat ook.
Mm.
En nu is dat eigenlijk een beetje weer, weet je, dat is toch ook golfbewegingen. Mensen hebben nu behoefte aan iets anders.
Ja.
En vandaar dat, want waar was Nederlandse hip-hop? Het was ver weg. En nu is dat gewoon de leading stroming.
Ja.
En dat hebben die gasten toch ook verdiend. Daar hebben ze hun best voor gedaan.
Ja.
En
dat is waar. Nou, we maken weer even een stapje. Want op een gegeven moment, ik heb je opgeschreven van, je hebt in het voorprogramma gestaan van Jamiroquai. Nou, Tiësto en Hardwell, dat is dan een minder grote stap, aangezien jij uit dezelfde stad komt. Maar Jamiroquai, dat is wel een dingetje. Hoe is dat precies gegaan?
Ja, dat was vorig jaar of 2018.
Nee joh, dat is recent ook nog.
Ja.
Echt?
Ja.
Hoe gaat zoiets?
Ja, ze bellen mijn agent en ze vragen...
Maar wie is ze? Wie is ze?
De organisatie. Dus dat zijn, ja, kijk, dat is gewoon iemand die het concert van... Want ik heb niet zoveel kijk op hoe die industrie in elkaar zit.
Oké.
Maar ik denk dat zo'n Olympisch stadion, die hebben waarschijnlijk een afdeling evenementen. En die krijgen dan gewoon van de agenten van de Jamiroquai en de Coldplays en dat soort artiesten misschien een mail of weet ik veel, van hey, dan gaan we toeren. Hebben jullie interesse? Weet je, nou ja, dus dat hebben zij dan rondgemaakt. En vervolgens had het management van Jamiroquai aangegeven bij die organisatie dat ze mij wel in het voorprogramma wilden hebben. En dat vond ik dan ook zelf het leukste.
Want ja, tuurlijk.
Ja, ik kijk ook zo. Ja, ik ben fan van die man.
Ja, wie niet?
Ik ben gewoon, nadat ik klaar was, daar gebleven. Ondanks dat ik gewoon, ja, hoe langer ik bleef, hoe minder slaap ik had. Maar ja, ik wilde dat gewoon helemaal zien. En ja, dat was nog steeds goed.
Maar vertel eens hoe dat gaat dan. Want Jamiroquai is een act, dat is een band. En jij bent een DJ. En dat moet elkaar aflossen op een gegeven moment. Hoe gaat zoiets? Of pas je repertoire erop aan dat je misschien wat zachter draait of misschien juist wat harder? Hoe gaat zoiets?
Ik heb wel alleen maar disco en,
okay.
En disco-achtige house gedraaid.
Mm.
En dat was mijn keus. Daar hebben ze ook niet bij me neergelegd of zo. Maar ik had zoiets, ja, dat vind ik sowieso heel leuk. Ik spaar disco. En dus ja, als je dan zo'n aanvraag krijgt, denk van, hey, uitgelezen
tuurlijk.
Opportunity om...
Maar vinyl, of wel...
Nee, ik doe helemaal niks met vinyl. Ik heb tienduizenden platen bij mij in mijn kantoor staan. Ik vind dat hartstikke leuk. Ik kijk er graag naar, maar...
gebeurt verder niks mee.
Nee, joh, al die mensen die daar bepaalde romantische gevoelens bij hebben, ik snap dat wel. Maar voor mij is het ook de gevoelens van, ik heb jarenlang met twee van die koffers van 20 kilo rondgelopen. Ik ben er klaar mee.
Ja, dat begrijp ik
en
ook
als
wel.
Ik iets echt niet kan krijgen en ik moet het per se op vinyl kopen, dan, ja, dan koop ik die plaat en ja, dan neem ik hem in mijn studio op en dan zet ik hem lekker op mijn stick en ja, dat draagt een stuk lekkerder.
Dat snap ik wel. We hebben nu Jamiroquai gehad en je hebt ook volgens mij een hele zomer dan om de week naar Ibiza gevlogen om het voorprogramma van Hardwell te verzorgen. Het I Am Hardwell, ja, of nou, hoe heet dat ook alweer?
Ja, dat was
Ushuaia.
Was niet echt om de week. Ja, ik weet niet precies hoe dat zat. Want ik heb het denk ik 3 jaar, 4 jaar gedaan. En dat scheelde dan ook een beetje per seizoen hoe vaak ik bij hem stond. Maar ik heb daarvoor ook, ik heb zelfs in de Space 2 jaar een om de week residentie gehad. En in de Pacha.
Echt?
Ja.
Pacha Ibiza.
Ja, ik ben al...
Hoeveel Pacha's heb je gehad?
Er zijn niet zoveel echte Pacha's.
Wat bedoel je?
Er zijn ook heel veel nep Pacha's en ook nep Spaces.
Wat?
Die merken liggen niet wereldwijd. Ja, weet je, het is ook... Ik weet bijvoorbeeld in Tunesië heb je een El Basha. Ja, dat is precies gewoon helemaal vormgegeven en alles. Alleen, ja, weet je, het betekent in die taal de koning en... En ja, ga het maar eens aan dan. Ik weet omdat dan organisatoren of mensen die dan achter die bedrijven zitten, dan spreek je wel. Ze zeggen zo, ja, nee, maar dat is geen officiële. Hetzelfde met Space. En probeer zo'n merk maar eens wereldwijd te beschermen.
Wauw, maar dan de Pacha Ibiza, dat is dus wel één. En Pacha Barcelona heb je natuurlijk ook.
Ja, en volgens mij is... je hebt er nog één in Spanje. Waar, even kijken, welke was dat ook weer? Dat is in ieder geval het hoofdkantoor. Dat is
Jezus.
Ja.
Er gaat de hele wereld voor me open, joh.
Dus maak verder niet uit. Ik heb er heel veel gehad. En ook wel eens neppers.
Maar ja, echt?
Ja, maar daar voel ik niks van, weet je.
Nee,
ik
kom alleen maar.
Het is een cowboywereld. En dus die doen in zo'n cowboyland gewoon dan ook een padje. Alleen dan is niet... staan ze geen geld af aan het hoofdkantoor, waardoor ze misschien, weet ik veel. Sorry man, dat is mijn vak niet. Ik wil gewoon op leuke plekken draaien.
Dat snap ik. Maar hoe is dat om ik pak nu even die Hardwell show, I Am Hardwell, op Ushuaia. Hoe is dat? Ik bedoel, je wordt erheen gevlogen, zit je dan met die jongens al in zo'n vliegtuig? Hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat?
Ja, soms wel. Sowieso, Robert Hardwell is een goede vriend van me. En al heel lang, ook van voordat hij tot die enorme status kwam. Dus ja, wat heeft hij dan? Kijk, onze sound ligt wel wat uit elkaar. We hebben één keer samen een plaat gemaakt voor zijn album. En dat is dan ook een echte albumtrack voor hem. Maar ja, onze sound ligt wel uit elkaar. En wij kunnen echt prima met elkaar kletsen over muziek. En zeker over het technische gedeelte van. Lekker de hele dag over technische nonsens praten waar niemand in geïnteresseerd is. Alleen hij heeft zoiets van, ja, weet je, dan sta ik op Ibiza met een show. En dan vind ik het leuk als er aan het begin van de avond in de opbouw muziek wordt gedraaid die past bij het gevoel van Ibiza.
Oké. Okay.
En dus dan heeft hij zei, weet je wel, want hij komt regelmatig op de koffie en ik bij hem. En dan, hé, hey, ja, voor Ibiza, sowieso, ja, superleuk. En ja, zo gaat dat dan en zo is dat dan. Ja, voor mij is dat gewoon voornamelijk ook een heel vriendschappelijke, gezellige avond.
Tuurlijk.
En ja, lekker een paar drankjes doen, gezellig. En ja, dat is hartstikke
maar
leuk.
Maar is dat dan, bij wijze van spreken, want volgens mij was die show altijd op een donderdag, dat I'm Hardwell show.
Ja, of, op een dinsdag.
Was dat dan donderdagochtend heen en vrijdagochtend terug? Hoe gaat zoiets?
Ik ga de volgende dag altijd terug.
Volgende dag wel altijd, dus niet een dagje extra of zo?
Nee, voor mij niet.
Nee?
Nee, altijd. Ook ja? Iedere show, ja.
Heb je dan gewoon geen zin om langer te blijven? Nee. Precies van, ik vind het wel mooi zo. Ja?
Ja.
Ja. Ik zou wel eens hebben van een dagje lang of een middagje.
Ja, maar ik heb nooit de ambitie gehad om te reizen.
Nee, vind je het kut?
Nee, ik vind het ook niet kut, maar het is niet iets wat me aanspreekt. Het is, dat is nodig om 's avonds hetgene te kunnen doen wat ik leuk vind.
Hmm.
Alleen, ja... Nee, ik hoef niet ergens te blijven. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb me wel eens laten verleiden dan door mijn vriendin of zo. Of van een dag of twee dagen langer naar prima. Maar dat is niet iets vanuit mezelf.
Maar je hebt best wel gereisd in je carrière. Hoe ging dat dan?
Nou ja, heb ik ook wel een beetje moeten leren.
Ja?
Ja, ik ben heel ongeduldig. Dus lang in een vliegtuig zitten. Dat en toen ik begon met veel reizen was het nog met cd's. Draaiden we nog met cd's. Dan had je gewoon je hele handbagage.
Oh, tering.
Had je vol zitten met zo'n dikke map met cd's. En dan moest je dus je koffer inchecken. Nou echt, ik was kampioen in de koffers kwijtraken. En zeker die eerste jaren dat ik iedere maandag of om de week op maandag op Ibiza draaide. Ja, dan had je gewoon helemaal geen rechtstreekse vluchten. Dan moest je gewoon over Barcelona of over Madrid. Ja, nou, dan moet je lekker een keer een overstap in Spanje doen. Dan ben je gewoon gegarandeerd je bagage kwijt.
Dat is wel echt kut, ja.
Dat kunnen ze goed.
Ja.
Maar ja, nou, die denken, ja, nou ja, weet je, mensen gaan op vakantie. Die hebben, als ze een bagage morgen krijgen, dan is het toch ook goed. Vandaag zwemmen ze gewoon in hun onderbroek en morgen, hè? Ja, zo denken die toch.
Maar ja, daar heb jij natuurlijk geen flikker aan. Ja,
nee,
Ik moet mijn platenkoffer hebben.
Echt.
Kutzooi.
Ik heb van deze periode eigenlijk te weinig foto's. Maar er is ook nog één weekend een maatje van mij, die was met me mee. Toen hebben we gewoon het hele weekend shirts aangehad. En dat was dan bijvoorbeeld op donderdag weg en op zondag thuis. En dan op vrijdag shirt aan van de avond van ervoor. Dus dan vroegen we bij die discotheek, hey, heb je misschien shirtjes? Ja, die vonden dat prachtig. En dan liepen we dus de volgende dag in een shirt van die discotheek, waar ik de volgende, of die club, waar ik de vorige avond gedraaid had.
Ja.
Want mijn bagage reisde een dag achter me aan.
Oh, wat kut.
Ja. Ja, joh, dat is echt ellende. En ja, kijk, weet je gaat natuurlijk, je muziek, die gaat met je mee. Want ja, kijk, luister, als je je kleren wel hebt, maar je hebt je muziek niet, dan kun je gewoon je werk niet doen.
Nee, precies.
Dus, maar ja, nu hebben we allemaal USB of laptop, of hoe je het ook wil doen. Het is allemaal een stuk handiger geworden. Dus
ja.
Ik kan gewoon een week op reis met alleen handbagage.
Ja?
Ik kan dat echt heel klein opvormen.
Maar dan stink je wel na 3 dagen.
Nee, ik neem me ook genoeg mee.
Okay,
maar
okay.
Ik weet, gewoon, ik kan er goed inpakken. Ik heb allemaal heel kleine potjes. En,
oh, wat goed. Maar reis je nu nog veel voor muziek?
Nee, een stuk minder dan toen. Ja, een stuk minder dan toen.
En, hoeveel keer per jaar zit je in het buitenland voor DJ?
Misschien nu 20 keer of zo.
20 keer? Op zich?
Maar gewoon 2009, 2010, 2011, 2012. Gewoon deed ik gewoon meer dan 150 vluchten in een jaar.
Jezus.
Ja.
Nou, dan word je ook wel kriegelig.
Zo draaide ik ook helemaal niet veel in Nederland. Omdat ik zoiets had van, ja, ik vind het wel leuk om mijn muziek aan iedereen te laten horen. Ondanks dat ik reizen niet leuk vind, mijn voorkeur had wel om in het buitenland te draaien.
Lag dat aan het financiële aspect of gewoon puur...
Nee, want dat is nooit mijn beweegreden geweest. Maar nee, dat is toch ook wel de ervaring. Kijk, er zijn twee soorten reizen. Reizen om te reizen, ja, daar vind ik niks aan.
Hmm.
Maar ik had wel een doel en ik zie het wel als een hele waardevolle ervaring. Omdat ik heb wel... Ja, ik heb gewoon de meest schuchtere landen die je kan verzinnen, ben ik geweest. En... Ja, dan je wordt ontvangen door mensen vandaar en die nemen je mee kom, we gaan even lekker eten of dit,
ja.
Of ze vragen van, hey, waar wil je heen? Ja, ik had eens gehad van, joh, waar jij met je familie gaat eten, en daar wil ik naartoe. En dan ontmoet je wel mensen vandaar meteen. Vanaf de seconde dat je uit het vliegtuig bent. Je hebt gesprekken met die mensen over hun cultuur, over hun politiek, over hoe het in dat land gesteld is. En dat vind ik wel interessant. En, maar ja, je hoeft mij niet mee naar een kerk te nemen of zo.
Nee.
Wauw.
Maar hoe moet ik dat zien? Want bijvoorbeeld Fies in Nederland, als je een beetje een goede DJ bent, dan zit je al vaak op de 2000 euro. Is dat in het buitenland het dubbele of zo? Hoe moet ik dat zien?
Ja,
je hoeft niet per se in detail te zijn, maar ligt dat ongeveer het dubbele?
Nee, nee, ja. Ik heb een keer in de tijd dat ik dus de boekingsagent voor Chesto was, een keer woorden gehad met, volgens mij was een journalist van het AD, of ik weet niet, in ieder geval een nationale krant. En die hadden een stuk geschreven. En die hadden daar ook bij gezet, want het ging over een weekendje Engeland. En die hadden er bij gezet wat de privéjet dan kostte en wat hij daar ging verdienen. En dat hing vast aan een interview. En ik heb toen gebeld en ik zeg van, joh, ja, dit willen we liever niet erin hebben. En,
nee, natuurlijk niet.
En je maakt van tevoren een afspraak met een journalist dat je wel ook enigszins mag zeggen achteraf wat je wel en niet in dat stuk wil hebben. En die journalist was heel stug daarin. Hij zegt, nee, ik heb vrijheid van meningsuiting, dus ik schrijf wat ik wil. Ik zeg, nou, ten eerste klopt het niet. Ik zeg, maar ik heb de vliegtuig zelf geboekt, dus ik weet wat de prijzen zijn. Ik zeg, maar ik vind het ook gewoon zo'n zwakte bot om het over prijzen te hebben, weet je wel. Als de Rolling Stones naar Nederland komen, dan ga je het gewoon niet vragen. Hé, wat verdien je nou zo? Ja, weet je, mensen willen dit weten, omdat ze dan ook een waarde gaan hangen aan die artiest. Want die artiest die heel veel kost, dat is dan in hun hoofd meer waard. En ja, zo is het niet, want ik ken gasten die gewoon echt mega goed zijn gewoon en niet de duurste. En andersom ook. Ik ken gasten, dat zijn de duurste. En die kunnen er helemaal niks van.
Ja.
Die staan daar gewoon te neppen. Ja. En het is gewoon één grote...
Ja,
weet je, dat is gewoon... Kun je beter naar Hans Kazan gaan, weet je wel? Dat die komt er tenminste vooruit dat hij een tovertruc staat te doen. Maar weet je, ik wil jouw vraag niet in een
verkeer
benaderen. Maar weet je, ik vertel liever dit over het geld, weet je.
Ja,
ja, weet je. Dat,
het is ook niet belangrijk. Het is meer van hoe die verhoudingen liggen, of dat dan een dubbele gage is, of is
ja,
het...
Ik had nooit echt een vaste prijs. En ik was ook eigenlijk wel... Ik heb heel veel in de Balkan gedraaid. En een aantal van die landen, die hebben gewoon minder geld.
Ja.
En je praat dus ook over... Ik ben bijvoorbeeld heel vaak in Hongarije geweest, in Boedapest. En misschien, ik denk dat ik daar wel 20 keer gedraaid heb. En dan sta je dus in een tent met 5000 man uitverkocht. Alleen... de jongens moeten 3 euro betalen en de meisjes komen gratis binnen, bijvoorbeeld.
Oké. Okay, ja, ja.
En in dat perspectief moet je dus ook een klein beetje plaatsen. Ja, weet je wel, zij komen ook naar je agent van, ja, weet je, we zijn wel een arme land, we hebben niet zulke hoge budgetten.
Ja.
En ik vond dat ook wel leuk om daar te draaien en om daarin mee te denken. En dus het is ook niet dat ik een standaard bedrag had, alleen daar tegenover staat wel. Kijk, ik ben 2 dagen weg. Als ik op en neer vlieg naar een land, ben ik 2 dagen weg. Ik ben 2 dagen voor dat ding. En kijk, je staat daar maar 1 uur of 2 uur of 3. Sta je daar daadwerkelijk te werken. Maar ja, je bent wel gewoon die uren kwijt.
Ja, tuurlijk.
Dus ik vind het ook gewoon logisch dat je daar meer verdient. Ook, ja, daar ben ik ook eerlijk in. Als ik in Groningen moet draaien, ja, dan ligt het iets hoger. Dan kan ik sowieso maar 1 boeking doen op een avond.
Geen 2, 3...
Nee, ik ben sowieso 2 is max voor mij. En, want dat, ik vind het anders niet leuk. En ja, het is gewoon hartstikke ver. Weet je wel, ja, je zou kunnen zeggen, ja, reiskostenvergoeding of zo. Maar nee, ik ben daar gewoon... ja, je bent 5 uur aan het rijden om een uurtje te draaien.
Ja.
Dus een beetje zo moet je het zien. Mm. En met buitenland ben je nog meer tijd kwijt. Ja.
Ja,
dus ja, weet je wel, waar leg je dat dan? Ja, en sommige organisaties en sommige landen hebben gewoon heel veel geld. En sommige landen maakt het ook echt helemaal niet uit wat je vraagt.
Nee, is ook zo.
Van, ja, ik wil je gewoon per se hebben, dus wat boeit het?
Zo is het. Ik ga even spreken. Wat is jouw meest hectische week of weekend ooit geweest? Echt in je prime time van je carrière? Dat je echt dacht van, dit was echt onmogelijk gewoon.
Nou, ik ben ook wel eens te ver gegaan.
Ja?
Ja, ik ben wel eens te ver gegaan. Maar je moet ook een beetje te ver gaan een keer om te weten waar de grens ligt.
Maar wat vind jij te ver gaan?
Nou, als je voelt, nu ben ik te ver gegaan.
Maar wat gebeurde dan in die week?
Ja, dan deed ik op maandag buitenland, op dinsdag iets anders en op woensdag was ik thuis. En dan op donderdag ging ik ergens heen en op vrijdag kwam ik terug en dan werd ik vanaf het vliegveld opgehaald door mensen die mij dan naar een boeking in België brachten. En dan op zaterdag dan deed ik even een rondje Nederland, zoveel mogelijk boekingen als dat ik kon doen. En ik weet bijvoorbeeld dat ik op één zo'n weekend, dat was ook aan het einde van de zomer, dus dan heb je zo'n hele zomer erop zitten. Het had ik dan op zaterdag, om het af te sluiten, had ik 5 boekingen.
Jezus.
Ja, dan moet je gewoon boeking 1, 1 uur 's middags. En de laatste, die sluit je gewoon om 6 uur 's nachts af. En daarna heb ik dat ook nooit meer gedaan. Daarom zeg ik, ik doe er altijd maar 2. Want ten eerste had ik het gewoon niet meer naar mijn zin op die dag.
Nee.
En ja, je wordt de volgende dag wakker en je voelt je gewoon kloten. Het is gewoon, je bent gewoon ja, er doorheen. Hè? Een hele korte burn-out, zeg maar. ik heb nooit een echte burn-out gehad. Ik ben nooit overspannen geweest. Maar ja, dan voel je wel van, joh, dit was te veel.
Ja,
en, ja, ja, weet je, je moet daar ook heen gaan. En je moet ook, als je succesvol bent op dat moment, moet je ook gewoon dat lekker doen en proberen. En kijken wat je, want misschien zijn er mensen die dat helemaal leuk vinden.
Ja.
Maar ik vond dat heel zwaar. En dat haalde ook gewoon, dat snap ik ook wel. De reden waarom ik dit ben gaan doen, haalde het ook gewoon helemaal weg.
Tuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Dat moet ook een beetje leuk en menselijk blijven. Maar ja, ik ken jongens die dit soort weekenden moeiteloos doen. En ik heb wel eens, ik ben natuurlijk met Roog wel eens op pad geweest. Die heeft dan gewoon 2 dagen achter elkaar, heeft hij gewoon 4, 5 boekingen.
Mm-hmm.
En dan chauffeur ik hem wel overal naartoe. En voor mij is het nog slopender, want ik hoef in principe niks te doen. Ik sta alleen maar te kijken, af en toe wat filmpjes te maken. Goed, maar dat gaat niet.
Maar ik ken hem ook, maar ja, hij doet dit. Maar hij doet het ook niet moeiteloos. Hij moet door de week sporten aan zijn conditie werken.
Ja, klopt. Ja,
hij moet sowieso ook gewoon zorgen dat hij mensen mee heeft die dan inderdaad rijden en zo. Anders is het voor hem ook te zwaar.
Ja, klopt.
En dan heb ik het niet over mentaal, want misschien trekt hij dat, maar ook gewoon lichamelijk. Weet je, je bent gewoon wel tot diep in de nacht bezig.
Ja.
En als je dan de volgende dag vroeg uit bed moet omdat je weer een rondje gaat doen, ja, dat wordt gewoon zwaar.
Ja, dat keelt je wel.
Dat hoef je niemand uit te leggen.
Nee.
Plus, sommige boekingen zijn heel leuk en denk je, oh, joh. Hier staat de volgende DJ al. Oh, ik ben klaar. Maar sommige boekingen, denk ik na een kwartier. Jezus, ben ik pas een kwartier bezig.
Wat is je kutste boeking ooit geweest? En je hoeft geen organisaties toen, gewoon puur dat je aankwam dat bijvoorbeeld niks het deed. Weet ik van, wat is je kutste boeking ooit geweest?
Ik ben één keer wel eens eerder weggegaan en... Ja, nou, ik weet niet of dit de kutste boeking is. Ik heb de kutste boekingen misschien allemaal ergens achter in mijn hersencellen die als eerste verstopt, afsterven. Ja. Daar sla ik die op. Maar ik heb 1 keer een boeking, ben ik eerder gestopt, omdat het was ook niet zo goed. En het was ook, ik had een hele leuke boeking gehad. Ik had een heel leuk festival gedraaid. En daarna vond ik jammer dat we weg moesten. En toen was helemaal niet leuk. Ik kan niet meer op de naam van die tent komen, want anders had ik het nu gezegd. Want die naam was ook grappig, dat weet ik nog wel. Jezus.
Maar het lukte niet, het publiek wil niet. Nee, en de boksen waren niet lekker.
Nee, het was ook gewoon allemaal niet goed. En er was ook een groepje gasten. En die hadden van tevoren met elkaar afgesproken. Hey joh, we gaan die DJ gewoon pesten.
Ja, echt?
We gaan dingen aanvragen die nergens over gaan. Hey man, heb je geen reggae? Weet je, in zo'n tent waar je sowieso... ga lekker naar een kroeg, weet je, als je platen aan wil vragen. Ik kom iets artistieks doen. Althans, ik kom een poging doen om iets artistieks te doen.
Oh, goed. Wat kut.
Nee, ik heb geen reggae gasten. Ik draai gewoon. Weet je, de eerste keer dat ze vragen, ben je nog gewoon beleefd. En de tweede keer, ja, sorry man, ik heb ook geen hardcore.
Oh, wat kut.
Ja, weet je wel, maar dan...
Dronken gasten, hè?
Ja, weet je, dus op een gegeven moment heb ik ook gezegd tegen die eigenaar of tegen die man die het organiseerde van, joh, hey, het is denk ik beter als we er eerder mee stoppen, want ik vind het echt niet, ik vind het gewoon niet tof. En ik zeg het een beetje netter dan hoe het ging. ik kan best wel een als het eenmaal die kant op moet en mensen die willen bij mij dagen, dan kunnen ze op zich ook wel de reactie krijgen als ze naar op zoek zijn. Dus ik leg het nou eigenlijk heel mooi uit, maar het ging gewoon bijna mis.
Oké.
En dan moet ik ook weg. Dat zei ik ook tegen die gozer. Ik zeg, joh, laat me ermee stoppen, want anders gaat het echt mis. Ik zeg van, ja, weet je, die jongens die willen een confrontatie en ik ben de laatste die... Ik heb daar wel zin in.
Ja, echt?
Als mensen dat willen, ja, weet je, dan ben ik wel degene die daar... En nu veel minder, want ik ben rustiger geworden, maar ik ben niet degene die een confrontatie snel uit de weg gaat.
Nee?
Nee.
Maar... Er komen nu allemaal bloep dingen bij me op. Ga je dan ergens geval knokken of gewoon lullen van... wat wil je nou?
Nee, als dat moet.
Ja,
maar,
echt?
Ja, maar daarom zei ik ook van... laat mij weggaan. Weet je wel, ja... Wat zij komen toch ruzie zoeken met mij. Ja. Dan is het toch ook niet zo gek als ik ze daarop beantwoord wat ze willen.
Ja, dan heb je denk ik een goede beslissing gemaakt door te zeggen van jongens, hey, ik ga gewoon lekker weg.
Het staat me bij. Het is lang geleden. Ja, en ik heb toen gelukkig al de goede keuze gemaakt. En nu ben ik nog veel meer geneigd om goede keuzes te maken op dat vlak. Je moet niet in één keer denken dat ik zin heb om te knokken. Helemaal niet. Verschrikkelijk is. Ik vind het echt heel erg. Ik vind ook als in het uitgaansleven er gevochten wordt. Nou, ik ben de eerste die weg is.
Ja, nee, ik ook. We gaan even op wat positievers. Want je hebt in 2017... Je mag het weer raden trouwens. Wat heb jij in 2017 gedaan?
Weet niet, man. Dat is moeilijk.
Lul niet. Het is drie jaar geleden.
Nee, ja. Vind ik moeilijk.
Tenminste, als ik Spotify moet geloven... Another Version of Me.
Oh ja.
Album.
Ja.
Klopt?
Ja, klopt.
Oh, je hebt een album gemaakt. Ik heb het album geluisterd. Het is housey, het is dancey, het is wat het is misschien een beetje moeilijk. Wat was het idee van het album?
Het is voornamelijk disco. Niet echt officiële disco, maar ik had het idee, joh, ik wil eigenlijk een live opgenomen album maken. Dat was het idee waar ik mee begon. Ik had zoiets van, joh, misschien een paar platen die ik heb. Samen met een band live uitvoeren. Ja. En dat was eigenlijk mijn initiële idee. En na een zoektocht van, ik denk wel een jaar dat ik daarmee bezig ben geweest. Het bleek heel moeilijk te zijn om een band samen te stellen en om dit vorm te geven. Dus uiteindelijk ben ik wel met muzikanten gaan werken aan een album wat een andere versie van mezelf. Dus wel grotendeels live opgenomen, maar niet als band. Dus ik ging wel gewoon overal langs en dan liet ik de bassist een stuk spelen.
Vet.
En op die manier. En het is dus wel iets elektronischer dan wanneer je het echt helemaal live uit zou voeren. Mm. Maar dat was mijn doel. En ik had zoiets van, wel leuk. En anders dan... dat is een beetje mijn nadeel af en toe. Ik wilde iets anders doen dan wat er aan de hand was.
Snap ik. En dan, dat was dan even een hele korte beschrijving. Want je hebt in 2019 heb je weer een album gereleased. Father, Son and Beats.
Ja.
Maar dat is best wel snel. Het zit een jaar tussen.
Ja,
maar... Had je inspiratie?
Kijk, Another Version of Me is echt een album. En dat heb ik ook met het idee van een album gemaakt. En ik wil iets anders maken. En ook dat helemaal... En dat heb ik echt een jaar voor uitgetrokken. Om dat helemaal zo voor elkaar te krijgen. En dat laatste album... Dat is een compilatie van de singles die we hebben gedaan in 2019.
Oké.
En dit is een beetje ook... Ja, ik probeer dan ook te kijken van... het muzikale landschap is helemaal veranderd. En kijk, inderdaad, als je een rapper bent... dan krijg je misschien een album verkocht. Weet je wel, want iemand is fan van die rapper... en het is ook een boodschapachtige muziek. Dus je wilt misschien ook een heel album luisteren. Alleen de tijd die ik ken... van zelfs nog vinylalbum en cd-album kopen. En je gaat thuis zitten en lekker drankje erbij. En je gaat dus even lekker heel dat album innemen.
Ja.
Ja, dat is niet meer. En een album doe je meer eigenlijk om een compilatie te maken van het werk. Wat je bij elkaar vindt horen. Ja. Ik heb wel, en zo werkt het bij mij heel vaak, omdat ik ook zoveel in de studio zit. Ik maak heel veel muziek. En dan sommige dingen die leg ik weg en denk van ja, dat is voor mezelf. Die vind ik echt, dat is persoonlijk. En zoiets staat dan bij mij bijvoorbeeld in een privé-playlist. Mm. Dat ik in de auto kan luisteren. En dat is dan ook vaak een playlist, een lopende playlist met tussen de 30 tot 50 nummers.
Ja.
Dus ik zit ook wel vaak in een album gedachten. Ook omdat een album je iets meer speelruimte geeft. Ja, dan uiteindelijk kom ik er toch achter van, ja, ik breng het toch uit als single. Want ook al wordt het geen hit, ik vind het gewoon mooi. En dan want als je een album uitbrengt, dan is het in één keer uit en weg. En nu zul je dus meer hebben aan die tracks die op dat album staan los uitbrengen. Een beetje technisch verhaal van de luisteraar.
Ja, dus,
dit is compleet niet romantisch.
Het is meer, weet je, Er zit gevoel in een album. Iemand heeft zijn hart en ziel erin gestopt. Je gooit het eruit, je gooit het de wereld in. En mensen hebben misschien een beeld van jou. Die kennen die hits die jij vroeger hebt geproduceerd. En denken ineens van, hey, weet je, er komt nu een album aan wat op zich niet helemaal in het lijntje ligt, maar wel een beetje. Dus het is ook een manier hoe je daarmee omgaat of zo, ik weet niet.
Nou ja, ik denk dat alle muziek die ik uitbreng, en zelfs dat Another Version of Me, wat echt een ander soundje voor mij dan is. Maar ik denk zelfs dat mensen wel echt horen dat ik het ben. Hm. Maar bovenal moet ik zeggen dat ik maak een album in eerste instantie voor mezelf.
Ja,
ik
tuurlijk.
Ik maak die muziek ook in eerste instantie voor mezelf. En tuurlijk, ik hoop dat mensen het leuk vinden en het kunnen waarderen. Alleen dat is secundair aan wat ik wil doen.
Ja.
En ja, weet je, dan is dit inderdaad voor mij dan wel een beetje een ontwikkeling. Dat is hetzelfde als dat ik die studio leeg maak. En dat ik daar dan... ja, ik heb zoiets van, joh, ik hou ook wel van verandering. En het kan me ook inspireren.
Ja.
Maar het is ook gewoon, ja, ik vind vasthouden aan een oude manier. Omdat je daar goede gevoelens bij hebt. Ja, dat kan ook gewoon tegen je gaan werken. Dus ik heb zoiets van, joh, hey, als dit nu de new age is. En we gaan gewoon dus inderdaad alles per single uitbrengen. En het dan aan het einde van de rit compileren naar een album. Ja, prima.
Ja. Wat komt er nog aan van je de komende tijd?
Ja, heel veel. Ik heb ook onderweg hier naartoe zitten bellen met mijn manager. En weet je wat ik het moeilijk... Ik heb nu zoveel dingen liggen die ik goed vind, waar ik echt blij mee ben. Dat ik zoiets heb van, het is alleen even... ik wil het ook niet overdrijven. Want ja, weet je, je hebt sowieso maar een bepaalde aantal dingen die je per jaar kan doen. Dus ik zit ook een beetje te denken van, ja, misschien moet ik het gewoon weer toch gaan bundelen, net als vroeger. Alleen dit is technisch gezien heel onverstandig. Het is niet meer verstandig om 2 of 3 tracks in 1 pakket uit te brengen, want de bovenste krijgt de aandacht. Ik weet dat ook van de werkzaamheden die we bij het label nog steeds doen. Je moet ook aangeven bij de Apples en de Spotify's en alle stores, zeg maar, van, hey, dit is de track die het belangrijkste is.
Ja.
En die anderen die worden dus minder belangrijk gemaakt. En dat maakt het zonde. Aan de andere kant heb ik precies van, ja, ik wil gewoon eigenlijk al die muziek gewoon...
Dus vooral muziek maken gaat er komen.
Ik heb heel veel liggen. Ik ben ook eigenlijk meer dan ooit tevreden weer over wat het is.
Oké. Okay.
En ook over de vorm. En soms kan een liedje me heel erg aanspreken en ben ik daar heel blij mee. Alleen... En zelfs de vorm kan ik dan wel leuk vinden, maar heel vaak is het zo dat het dan geen muziek is voor de dansvloer. Mm. En dat vind ik dan soms wel zonde. Ik heb zoiets van, ja, het is ook ergens een heel dun lijntje wat ik loop van, het moet op de dansvloer kunnen, maar ik wil dat het ook luisterwaarde heeft. Het is heel moeilijk om dat bij elkaar te pakken.
Ja.
En dat lukt me nu heel erg. En misschien ook omdat ik die studio helemaal omgegooid heb. En misschien ook is het momentum en... Ja.
Zie je een frisse start of zo?
Weet je, een heel bekende uitspraak in de studio-wereld is... laat de deur op een kiertje, want dan kan God binnenkomen lopen. Weet je wel, zo van laat genoeg ruimte voor het toeval. En, nou, die deur staat helemaal open nu. En,
dat is toch top?
En ja, weet je, dat is echt zo mooi. En als ik dan dingen doe die lukken, dan vind ik, dan is het voor mij al helemaal goed. En ik vind het wel leuk als daar dan... publieke opinie enigszins mee eens is. Maar ja, het is niet voor mij dat ik het daarom doe.
Nee. Maar nog leuke samenwerking met DJ's of is het gewoon puur Funkerman?
Nou, leuke samenwerkingen met zangers en zangeressen. En ik heb wel een paar mensen die ik heel erg waardeer... een lijntje uitgegooid van... hey, het zou leuk zijn om samen weer eens een keer iets te doen. Of is een keer samen iets te doen.
Ja.
Maar dat moet ook bij iedereen in zijn schema passen. En ook qua sound. En, iedereen heeft zijn eigen idee. Waar die qua visie heen wil met je geluid. En met
tuurlijk,
je...
tuurlijk.
Dus ik gooi dan wel het lijntje uit. Maar ik heb daar niet een... het is niet dat ik dan thuis op de telefoon zit te wachten tot het beantwoord wordt. Nee.
En ik wil draaien. Wat gaat er dit jaar met draaien gebeuren?
Nou, ik wil eigenlijk wel weer wat meer gaan draaien. Ik heb de afgelopen 2 jaar echt een rustiger schema gehad. En dat lag ook echt voor een heel groot deel aan mezelf. Ook omdat ik niks op socials deed. Eigenlijk niks. En ik leg het nu ook een beetje uit. misschien ook voor mezelf, maar ik denk dat het ook niet anders had gekund. Ik heb dus, ben dus nu bijna 2 jaar vader.
Ah ja.
En zoals verwacht heeft mijn kind ook gewoon zeker mijn talent om heel erg aanwezig te zijn. En ja, hij is een hele slechte slaper. Dus we hadden echt gewoon zulke slechte nachten. En ik had van tevoren niet verwacht, maar dat had echt een heel negatief effect op me. En,
beetje chagrijnig.
Nou ja, je hebt gewoon minder zin erin. Of je hebt minder fut.
Ja,
je bent gewoon minder scherp. En dus het leven gaat eigenlijk daarover, want dat vind je heel leuk. En de rest laat je een beetje aan je voorbij gaan. En, nou ja, misschien was het ook hartstikke goed, want ik heb daardoor wel in ieder geval die periode ook, ben ik daar heel erg bij aanwezig geweest. En dat was ook mijn wens. En ik ben vrij laat aan een kind begonnen. En ik had wel zoiets van, dat is een hele bewuste keuze. En dit wil ik ook heel bewust meemaken. Dus ik heb ook daar verder geen... ik heb er alleen maar goede gevoelens over. Maar dan het kan bijna niet anders dan dat je dan je carrière even op een zijspoor moet zetten.
Tuurlijk.
En ik kijk wel eens naar mensen die dan gewoon echt keihard gaan. En die dan ook vader worden of moeder worden. En dan denk ik van, hoe doe je dat, man? Echt, ja, dan kan bijna niet anders dan dat je dan mensen inhuurt of zo, weet je wel. Om dat, dan dingen te fixen.
Ja.
En verder heb ik daar, dat is prima, maar dat wilde ik niet. Ik wil
nee,
gewoon, ik
wil zelf, gewoon,
ja,
zelf
ja,
doen.
Ja, weet je.
Tuurlijk. Tuurlijk.
Ik wil gewoon hem meemaken, zoveel mogelijk. Maar nu, ja, weet je wel, zo'n kind wordt ouder en die gaat een beetje brabbelen en een beetje praten en, en een beetje lopen. En je raakt zelf ook meer gewend aan de rol van ouder. Dus ik denk dat het daarom ook wat makkelijker is.
Ja.
Hij slaapt ondertussen beter. Dat is ook...
Chill.
En ja, ik denk dat me ook energie geeft. En dus ik heb ook gewoon daarom zin om dit jaar weer... voelde ook, ik weet niet hoe het bij jou was, maar ik had in zo net oud en nieuw echt zo... Ik veeg even een decennium van mijn schouder.
Je niet? Nou, ik had wel zoiets van, we gaan er weer tegenaan of zo.
Nee, ja, ik had op die avond zelf al zoiets van, oh ja, even dat,
ja?
Even dat decennium zo... Zo, godverdorie, poeh. Dat was pittig, hè? Zo, deze telde wel mee. En ja, ik voel me nu echt... Ja, ik heb eigenlijk helemaal niks meer van die symbolische dingen. Maar ja, hey, kan er ergens gewoon een goed gevoel uithalen, toch?
Zo is het. Nou, dan sluiten we hem hiermee af. Ik moet jullie wel nog even vertellen dat deze podcast sinds kort ook op Spotify en iTunes staat. En als je dat dan luistert via iTunes, dan zou ik het heel fijn vinden als je even een beoordeling en een recensie achterlaat. Dat zou ik waarderen. Ardi, bedankt. Ik vond het superleuk dat je er was. En de volgende gast wordt ook super tof. Ik ga het jou straks vertellen, maar de mensen nog niet. Want dan is het geintje voorbij.
Ja, nu gaat iedereen mij lastigvallen van. Hey.
Ik ben er heel trots op. En jongens, dankjewel. En toedeledokio.
Groetjes.